Dit is de boeddhistische omroep met reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Vandaag een gesprek met zenleraar Fleet Mall over zijn werk in Amerikaanse gevangenissen en de column van Nguyen Quang. Maar we beginnen met het nieuwe boek van Frans Goedgebeur, nationaal voorzitter van de Boeddhistische Unie van België. Hij schreef Alles verandert, enkele beschouwingen over ethiek, economie, wetenschap en boeddhisme in deze tijd. En hij is nu aan de telefoon. Frans, goedenavond.
Goedenavond.
Jouw nieuwe boekje, dat heet Alles verandert.
Klopt.
Enkele beschouwingen over ethiek, economie, wetenschap en boeddhisme in deze tijd. En dat allemaal in nog geen 100 bladzijden. Knap hoor.
Het is een hele prestatie, hè? Maar in het boekje worden vooral vragen gesteld.
Mm-hmm.
En ik hoop dat de vragen op een verstandige manier gesteld worden en de lezer mag daarop antwoorden.
Voor wie heb je het eigenlijk geschreven, dat boekje?
Ik moet zeggen dat ik het zelf niet goed weet en ik ben een beetje versteld over het feit dat dit boekje zo zijn gangetje aan het gaan is. Je vindt het terug zowel bij de haard in de huiskring zo, waar mensen de gewoonten hebben aangenomen om wat te filosoferen.
Mm-hmm.
Ik hoor ook dat het op de universiteit, bijvoorbeeld in Leuven, in een cursus over economie en ethiek gebruikt wordt om de studenten het leven lastig te maken. En ik persoonlijk moet ik zeggen, hoop ik dat het vooral op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders en in kringen zo van mensen die beleidsnota's moeten maken voor culturele verenigingen en zo ook zijn weggetje zal vinden om mensen ertoe aan te zetten van even na te denken over iets wat volgens mij een interessante tendens is in onze maatschappij.
Je hebt het dus niet geschreven vooral voor de eigen boeddhistische achterban?
Ik ben van oordeel dat vele boeddhisten wat daarin staan zullen bevestigen en misschien zullen herkennen als men een beetje nadenkt zo over verbanden die kunnen gelegd worden tussen een en ander.
Mm-hmm.
Maar ik moet eerlijk zeggen, het was zo'n beetje aan de kantlijn staan en als boeddhist natuurlijk het leven zo eens bekijken. En in die zin denk ik dat een aantal mensen die het boeddhisme ook beoefenen zich zullen herkennen in het boekje. Ja,
ja, dat denk ik ook. Toen ik de plaatjes zag, de hele leuke plaatjes trouwens, toen moest ik denken aan een kookboek. Want het lijkt me dat als je een boek schrijft over boeddhistische inzichten, dat je een beetje hetzelfde probleem hebt als de maker van een kookboek, dat het komt pas tot leven als je het gaat doen, als je het gaat maken. Het is heel moeilijk om erover te schrijven.
Ik heb ook lang geaarzeld, hoor, want het is eigenlijk het resultaat van een aantal overdenkingen die opgekomen zijn toen ik zelf een beleidsnota moest maken voor het ministerie van Cultuur in België.
Mm-hmm.
En daar moesten we dus zowat beschrijven in welke economische, culturele, filosofische context nu de activiteiten van het Tibetaans Instituut in Schoten ingebed zitten. Zo. Hoe moet je dat beschrijven? Ja, dat was natuurlijk een hele opgave. En dan kun je ofwel eindigen in een soort van zwaar theoretisch traktaat over hoe slecht het wel gaat met de wereld. Ofwel gebruik je andere zintuigen waar je een beetje gevoelig wordt voor wat er beweegt. En nu had ik zo het gevoel dat het boeddhisme vooral aan de kant staat van wat zeer sterk aan het bewegen is in onze maatschappij. En dan moet je natuurlijk niet beschrijven te werk gaan. Je kunt dan meer bijna zoals de poëzie dat doet, wat suggereren en zo eens een gooi doen naar een en ander en pistes, denkpistes openen. En het is aan de lezer in feite om dan verder door te denken.
Maar je loopt een klein beetje het risico dat je daardoor vrijblijvend blijft.
Wel, het is mogelijk dat men gaat zeggen van ja, maar dit is nu wel gemakkelijk van de vragen te stellen. Maar langs de andere kant denk ik dat het ook genoegzaam ontwikkeld is in het boekje. Hoe die verbanden liggen en wat je ermee kunt aanvangen. En waarom je bijvoorbeeld toch een beetje tegendraads kunt zeggen dat de economie tegenwoordig wat met ethiek te maken heeft, of in omgekeerde richting, dat deugden zoals vertrouwen en zo, dat die als een economisch goed kunnen bekeken worden. Dat zijn toch nogal strakke en sterke stellingnames die die misschien onmiddellijk zullen beantwoord worden of bekritiseerd worden. En dus het is zeker geen boekje van op afstand, of het is ook niet zo vanuit die halfzachte sector, weet je wel, waar men het heeft over de mooie tijden, na het tijdperk van de vis. Nee, ja, het gaat wel degelijk over zeer aardse zaken en over concrete problemen zoals die gesteld worden. En er worden geen oplossingen aangeboden, omdat een boeddhist ook niet moraliserend wil te werk gaan. Maar er worden toch wel een aantal schetsen gemaakt zo over hoe onze tijd er binnenkort zou kunnen uitzien.
Ja, nou zal ik even de advocaat van de duivel spelen.
Ja.
Want een van de trends die je in je boek signaleert, dat is die naar meer ethisch verantwoord ondernemen. Je zou kunnen tegenwerpen dat die trend alweer een beetje op zijn retour lijkt.
Ja, maar je spreekt vanuit Nederland, hè? Ik zit hier in België.
Ah.
Dus we zien wel allemaal wat er gebeurt over de normen en waarden en over die doos van Pandora die opengaat. En waarbij dus blijkt dat diegenen die het over normen en waarden hebben, dit wil zeggen de overheid, dat die heel dikwijls het deksel op de neus krijgen.
Mm-hmm.
Ik zeg niet dat in België niet zo is, want ieder heeft zo wat zijn dosis natuurlijk. Hè, van de schandalen in Engeland, in de Verenigde Staten en in alle landen is dat zo. Laat ons zeggen, het is zeker niet op retour. Ik zou zeggen, men heeft mij een beetje verweten van, ja, je bent volledig tegendraads. Wie denkt er nu dat er economen of bedrijfsleiders of managers van multinationals, dat die zich met ethiek gaan bezighouden? Dat is helemaal verkeerd. Dus het is een duistere sector. Het is een beetje het nest waarin alle verkeerde dingen gebeuren, zo denkt men dan. En men zal dat nu nog sterker denken naar aanleiding van wat er allemaal in de kranten verschijnt in Nederland. En toch blijf ik van oordeel, dus ik zie dat niet als een retour of zo, maar toch blijf ik van oordeel dat toch op een aantal sleutelfuncties en in een aantal gevallen een duidelijke tendens, zoals ik die beschrijf in het boekje, aanwezig is. Hè. In 96 schrijft die Economist al, een onderneming kan pas een keuze maken als ze weet wat ze wilt. En dan gaat het niet alleen over het juiste product, marktcombinaties bepalen, nieuwste technologieën selecteren, gekwalificeerd personeel aantrekken en juiste financieringsmelange vinden en zo. Maar zegt men, het gaat om de waarden en normen die het bedrijf in het beleid en handelen tot uitdrukking brengt. Nu, de economisten, dat zijn toch mensen die een beetje op half lange termijn denken.
Ja.
En ik blijf toch nog altijd stellen dat het gaat over iets wat misschien onderhuids bezig is, maar toch duidelijk gaat meespelen in de toekomst.
Ja, ja. Dus je zegt, er kan wel een dipje in zitten in zo'n trend, maar daarmee is het nog niet voorbij.
Nee. Er zijn mensen, hoor. Ik weet dat die zeggen, al die uitleg over emotionele intelligentie, al die eindeloze goedlachse besprekingen over verbeteringsvoorstellen, zo, die ideetjes over het onttakelen van hiërarchische structuren en over consensusmanagement en zo, dat is allemaal nu genoeg geweest. De mensen worden in de zee gegooid en ze weten niet meer wat hun functiebeschrijving is of wat hun taakafbakening is. Het kan niet meer. Er zijn mensen die daar dus willen een en ander willen terugschroeven.
Ja.
Dat is zo. En waarom is dat zo? Omdat men natuurlijk zo dikwijls is dat gebleken in het Westen van het ene extreem naar het andere gaat. Het is inderdaad zo dat een heel autoritaire structuur, zoals dat ook in het bedrijfsleven van toepassing was en in de religies bijvoorbeeld ook van toepassing was en in onze filosofie, dat voorbijgestreefd is en dat men dan gegaan bewegen is naar een heel anti-autoritaire structuur. En dat is nu in de economie zich aan het afspelen. En evengoed als we in de opvoeding te ver zijn gegaan en in dat anti-autoritarisme, zo zal men inderdaad ook moeten toegeven dat in bepaalde zeer moderne vertalingen van die trend in de bedrijven, dat men een beetje zal moeten terugkomen. En bijvoorbeeld zeggen, in plaats van de hiërarchie volledig uit te schakelen, van bijvoorbeeld door te zeggen, ja, misschien moeten we de controleniveaus wat verminderen in het bedrijf en de tussenniveaus in de hiërarchie wat verminderen. Ziet je, dus het is die eeuwige weg, zoals die in het boeddhisme uitgestippeld wordt, de weg van het midden, precies, lijkt mij ook op dat vlak zeer verstandig.
Dat maakt een heel mooi slot van dit gesprek. Frans, bedankt voor je toelichting en succes.
Dank je wel.
Dag.
Dag.
Alles verandert van Frans Goedgebeur is verschenen bij uitgeverij Koenschap. En dan nu de column van Nguyen Quang Nguyen. Hij is verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Stuur mijn klasgenootje niet weg. Ze is hier geboren en woont haar hele leven al in Nederland. Beelden van Nederlanders die zich verzetten tegen uitzetting van hun illegale vrienden, buren, partner, beheersen al enige tijd het nieuws. De zeer uiteenlopende gevallen hebben één ding met elkaar gemeen. Men wil voorkomen dat een naaste het land uit wordt gezet. De voornaamste drijfveer is naastenliefde. Naastenliefde vindt men overal, ongeacht cultuur of ras, in boeddhistische landen, maar ook in streken waar het boeddhisme verre van verspreid is. Men zou zich daarom kunnen afvragen wat het boeddhisme dan nog voor toegevoegde waarde heeft. Het boeddhisme maakt onderscheid tussen wereldse liefde en mededogen. In tegenstelling tot wereldse liefde is mededogen onvoorwaardelijk en niet persoonsgebonden. Ananda was in een van zijn eerdere levens een prins. De koning werd bedreigd door troepen die de macht wilden overnemen. Om zijn volk het leed van een oorlog te besparen, koos de koning ervoor om met de prins de bergen in te vluchten. Enkele jaren later werd de koning gevonden door een inwoner van het land die hem vertelde dat de nieuwe koning uit angst voor terugkeer van het voormalige regime een schrikbewind voerde. Uit liefde voor zijn volk gaf de voormalige koning zich aan en belandde op de brandstapel. De prins, die net kwam aangerend, hoorde zijn vader op de brandstapel roepen: "Neem geen wraak, handel uit mededogen." De prins zwoer echte wraak en zorgde ervoor dat hij de vertrouweling van de nieuwe koning werd, zonder dat die wist wie hij in werkelijkheid was. Toen hij op een dag met de koning ging jagen, zorgde hij ervoor dat ze in het bos verdwaalden en moesten overnachten. Die nacht trok hij zijn zwaard, maar net als hij de koning wilde doodsteken, herinnerde hij zich de woorden van zijn vader: "Handel uit mededogen." Die ochtend zei de nieuwe koning tegen zijn vertrouweling: "Ik droomde vannacht dat de zoon van de voormalige koning mij wilde vermoorden." De prins vertelde hem daarop het hele verhaal. De koning luisterde aandachtig en dacht diep na. Hij kreeg diep respect voor de voormalige koning en de prins en zag zijn fouten in. Hij nam afstand van zijn troon en gaf het landsbestuur terug aan de prins. Bij zijn dood had de oude koning zijn zoon zowel wereldse liefde als mededogen nagelaten. De wereldse liefde die hij voor zijn vader voelde, dreef hem ertoe om koste wat kost wraak te nemen. Het mededogen zorgde er uiteindelijk voor dat zijn ergste vijand tot inkeer kwam.
Dat was de column van Nguyen Quang Nguyen. Het gebeurt maar zelden dat een gedetineerde in de gevangenis een betere mens wordt. De Amerikaanse zenpriester en leraar Fleet Maul is zo iemand. Hij bracht 15 jaar achter de tralies door en transformeerde niet alleen zichzelf, maar ook heel wat medegevangenen. Bovendien richtte hij in de gevangenis een hospice op, waar ernstige zieken en stervende gevangenen konden en kunnen worden begeleid. Luistert u naar zijn bijzondere levensverhaal.
De zenpriester en leraar Fleet Mole belandde in 1985 in een Amerikaanse gevangenis toen hij veroordeeld werd voor drugsbezit en drugsmokkel. Fleet Mole groeide op in de jaren 60 en 70, een periode van veel onrust in de VS. Een periode waarin ook alom met drugs werd geëxperimenteerd.
Well, I was someone who came of age in the 1960s and I graduated from high school, actually in 1968, and I had already gotten involved in drugs, in high school drug experimentation, and I had become pretty alienated from my own religious background and from my culture and from the politics of the time.
Hij voelde zich vervreemd van zijn cultuur en zijn land en wilde beslist niet voor Amerika gaan vechten in Vietnam. Vooral de burgerrechtenbeweging had een grote invloed op hem. Overal in het land waren rellen en er was heel veel geweld op straat.
I had already decided to, if I was drafted, I was going to probably leave the country because I didn't support the war in Vietnam. And I had been very impacted by the civil rights movement in the 50s. And there was a lot of violence, even in the city where I grew up, there were riots. And I had just kind of lost faith in my own culture.
Fleet Mole was van jongs af aan geïnteresseerd in spiritualiteit. Als kind zag hij de wereld nog als magisch. Maar geleidelijk verloor hij dat gewaarzijn en begon hij alles om zich heen steeds meer zwart-wit te gaan zien.
I had also always been interested in spiritual things. I think as a child I felt I lived in a very spiritual world, a very kind of magical, vivid world as a very little child. And then at one point that kind of disappeared. The world became more black and white. I was always looking for that. And
so, magic.
Yeah, for, it was some kind of authentic experience, some kind of sense of being alive, you know. And I really didn't find that in much of the culture I was being raised in. I was raised Roman Catholic.
Zijn eerste enigszins spirituele ervaringen had hij in zijn tienerjaren met alcohol, drugs en seks. In die tijd ontdekte hij ook het boeddhisme, waarmee hij direct een verbinding voelde. De drugs werden steeds belangrijker voor hem en een tijdje gebruikte hij zelfs harddrugs.
So, all through the 1960s and 70s, I was continue to read and explore and find out about the Eastern spirituality and Buddhism, but I was also very immersed in the politics of the time and the drug culture of the time, and got very deeply into drug abuse for some time, even hard drugs.
Omdat hij steeds meer moeite had met het politieke beleid van toenmalig president Nixon, besloot hij om naar Zuid-Amerika te gaan. Hij wilde daar ook van de drugs afkomen. In Peru leefde hij als een bohemien en stond hij een beetje buiten de maatschappij. Intussen las hij veel over het boeddhisme en mediteerde hij. Toch raakte hij betrokken bij drugsmokkel om wat geld te verdienen. Toen Fleet Mole enige tijd later hoorde over de Naropa Universiteit, die in Amerika werd opgericht door Chögyam Trungpa Rinpoche, besloot hij daarheen te gaan en hij studeerde er af als contemplatief psychotherapeut.
But eventually I came back to when I first heard about Naropa University, or then Naropa Institute being founded in Colorado by my teacher Chögyam Trungpa Rinpoche. And when I read about that, I knew something just grabbed me about that. I knew I had to go there, so I came back and I went and got a master's degree there in contemplative psychotherapy. But I was still off and on involved with drugs, and I became very involved in the Buddhist path. Would do a lot of programs. I had the good fortune of becoming close to my teacher and traveling with him. But I kept a secret life. I kept some involvement with the drugs still secret from my community and for my teacher, and eventually that landed me in prison in 1985.
Hij bleef nog lange tijd met drugs bezig, iets wat hij voor iedereen, inclusief zijn leraar, geheim hield. En tenslotte kwam hij in 1985 in de gevangenis terecht. Oude bekenden uit de drugswereld hadden hem aangegeven. Hij besloot de gevolgen van zijn verleden onder ogen te zien. Toch was zijn arrestatie voor hem een enorme schok en voelde hij zich wanhopig.
Well, I knew it was coming for a while. I mean, I knew when I was being investigated for over almost a year and a half, or almost 2 years, I knew I was being investigated. And that, you know, I decided not to run. I decided to stay. So when I was indicted and I turned myself in, I was kind of prepared for it to some degree, but it was still a huge shock, yes. And it was devastating, especially because my son was 9 years old then. And I ended up leaving he and his mother basically with nothing and created a huge scandal for my family and my community. And so I was very devastated.
Het moeilijkste van het leven in de gevangenis is het afgesneden zijn van je geliefde, je familie, zegt Fleet Mall. De gevangenis zelf is een afschuwelijke plek. Mensen denken wel eens dat sommige gevangenissen prettiger of makkelijker zijn, maar dat is een mythe. Ze zijn allemaal vreselijk.
The hardest thing about being in prison is being away from your loved ones, your family. People talk about conditions in prison, and certainly some prisons are much worse than others. I mean, but there aren't any that are easy.
In de gevangenis is er veel agressie, geweld en racisme. En er zijn dus veel botsingen tussen mensen van verschillende culturen. De Amerikaanse gevangenissen bestaan voor ongeveer de helft uit zwarte Amerikanen. 20-30% is van Latijns-Amerikaanse afkomst. En de rest is blank, Aziatisch of Native American. Alleen al die rassenconflicten zorgen ervoor dat je elke dag opnieuw moet zien te overleven.
And very often these different ethnic groups really clash, and so there can be a lot of ethnic and racial violence in the prisons. So just trying to survive, and also the structure of the prison and the way that the staff treat the prisoners is very dehumanizing, and so it's very hard to preserve any sense of your own dignity or your own goodness or your own humanity. Very, very difficult. Your spirit, it just feels like your spirit has been crushed.
De manier waarop je als gevangene behandeld wordt is buitengewoon ontmenselijkend. Daarom is het erg moeilijk je gevoel van eigenwaarde, goedheid of je menselijkheid te bewaren. Je hebt het gevoel dat je ziel vertrapt wordt, zegt Fleet Mall. Niet alleen de gevangenen, maar ook bewakers en gevangenispersoneel doen daaraan mee.
So I think that's the hardest part, is dealing with the violence and the aggression and the fear, but also dealing with just being treated in such a dehumanizing way. Mm-hmm. Every day, I mean, it's in your face all the time, every day. In the way you experience some of your fellow prisoners and what you receive also from the guards and the staff. And it's not everyone. There are some good people that work in prisons, but in general, the treatment is very, very dehumanizing and mm-hmm. degrading.
Voor Fleet Mall bleek zijn boeddhistische achtergrond een enorm voordeel te zijn. De meeste gevangenen proberen in de gevangenis vooral de tijd te doden. Ze slapen veel, sporten en gokken om het gevangenisleven maar niet te hoeven ervaren. Als beoefenaar van meditatie wil je juist wakker zijn, aanwezig en je van elk moment bewust. Je ervaart dus vrijwillig daardoor veel meer pijn. Het lukte Fleet Mall met behulp van zijn spirituele pad om toch het leven in de gevangenis uit te houden. Hij kon zijn hart blijven openen en zijn waardigheid en menselijkheid behouden.
But of course, as a Buddhist practitioner, as a meditator, you want to be awake, you want to be present, you want to experience every moment. So in that way, you're voluntarily experiencing more of the pain. But at the same time, for me, having a meditation practice and a spiritual path was a way that I could live there and keep my heart open and preserve my dignity and remain human and it really became a blessing in my life.
De gevangenis is in de VS voor de meesten heel destructief. Ze komen er veel slechter uit dan ze erin gingen, als boze, gebroken mensen die niet meer kunnen functioneren. Het systeem vernietigt de gevangenen, maar ook de mensen die er werken. Voor Fleet Mall werd de gevangenis echter een soort klooster, een uniek spiritueel pad en een grote zegen.
But for me it became like my monastery. It became a spiritual path and a great blessing, but it's because I came into prison already with a strong practice. So I had that advantage. I also had a lot of psychological training. I had a master's degree in psychotherapy. So I had the ability to work with my own state of mind in a positive way. And then I also had the ability to find ways to help others in prison and create a life for myself there.
Omdat hij al lang bezig was geweest met het boeddhisme en psychologie had gestudeerd, kon hij heel goed met zijn geest werken. Bovendien kon hij anderen helpen en daardoor voor zichzelf een zinvol bestaan creëren binnen de muren. Vanzelfsprekend ging Fleet Mall ook door periodes van grote wanhoop heen. Zijn grootste crisis had hij toen hij net opgesloten was en nog in afwachting van zijn vonnis. Hij voelde zich enorm schuldig tegenover zijn zoon van 9 jaar en tegenover zijn leraar. De eerste 7 maanden zat Fleet Mall in een zogenaamde county jail. Hele dagen in een cel, te midden van iedereen, in enorme herrie en chaos.
So this was a very dark time for me. My mind was just racing all the time. I couldn't sleep. And at that time, they were threatening to put me in prison for anywhere from 30 years to life. So I felt like my life was over and that I was losing my son. And my son was losing his father forever. And so I was extremely in a very dark, dark depression.
Mijn geest ging daar als een gek tekeer, zegt Fleet Mall. Ik kon niet meer slapen en zat midden in een heel zware, donkere depressie. Terwijl hij wachtte op zijn vonnis, had hij het gevoel dat zijn leven voorbij was. Toch bleef hij zijn oefeningen en zijn meditaties doen. In die periode, die hij de donkere nacht van de ziel noemt, lukte het hem om al zijn negatieve patronen op te lossen. Daarna was hij vastbesloten om voortaan alle negativiteit uit zijn leven te bannen en zich nuttig te maken door anderen te helpen.
But I was trying to practice. I was determined to meditate. But this period was really kind of a very dark night of the soul for me. But I was so devastated that it really it ended all the negative patterns that had existed in my life. And I just became determined to eradicate any kind of negativity from my life and to try to, you know, do something useful and helpful with my whatever abilities I had. I just became absolutely determined. So I went through a period of 3 or 4 months of really extreme darkness, but came out of that really just determined to live and to do something good.
Het vonnis van Fleet Mall was aanvankelijk 30 jaar en werd later teruggebracht naar 25 jaar. Door goed gedrag zou hij op zijn vroegst na 14,5 jaar kunnen vrijkomen. Na zijn vonnis kwam hij terecht in een streng bewaakt gevangenenziekenhuis met ongeveer 1000 patiënten, 600 met lichamelijke klachten en 400 psychiatrische patiënten. Verder zaten er 300 gewone gevangenen, zoals Fleet Mall, die moesten werken in de gevangenis. Omdat hij hoog opgeleid was, kreeg hij een baan als leraar in de gevangenisschool. Hij leerde medegevangenen lezen en hielp ze met het voorbereiden van examens. Dit werk deed hij van 9 tot 5, 14 jaar lang.
So that was my regular job. So I started doing that right away when I got to the federal prison. I also started the meditation group within a month after arriving there. They didn't want to let me start a group. I went to the chapel and asked them, and the chaplains were all Christian, and they didn't want a Buddhist group there. But I just asked when the chapel was empty if I could just sit there, and they couldn't think of a reason to say no, so they let me do that, and I just kept coming and coming, and some others started coming with me, and then we ended up having a group.
Ondanks aanvankelijke bezwaren van de christelijk raadslieden mocht Fleet Mall in de gevangeniskapel mediteren. Geleidelijk ontstond daar een groep die twee keer per week bij elkaar kwam. In zijn eerste jaar in het gevangenisziekenhuis begon Fleet Mall ook al deel te nemen aan allerlei hulpprojecten voor de zieke gevangenen.
En dan later on, we, because there were so many men dying there, especially of AIDS, the AIDS epidemic was in full swing, and with another, some other prisoners, I helped start the first hospice program in prison to care for prisoners who were dying.
De omstandigheden in het ziekenhuis waren bedroevend. Bovendien was net de AIDS-epidemie in alle hevigheid losgebarsten. En daarom startte Fleet Mall met een gevangenishospice, om de stervende gevangenen bij te kunnen staan. Later werden er ook verplegers en artsen bij het hospice betrokken. In 1991 breidde hij het werk uit en richtte hij de National Prison Hospice Association op. Inmiddels zijn er 35 hospicen in verschillende Amerikaanse gevangenissen en worden deze ook opgezet in Engeland en Australië.
A while after starting that hospice program at the prison where I was, I started a national organization called National Prison Hospice Association to promote that model out to the rest of the world. And now there are about 35 hospice programs in state and federal prisons in the US. Mm. And there's beginning to be some activity in Australia and in England.
Door het hospicewerk is ook de medische zorg sterk verbeterd in veel gevangenissen. Voordat wij met dit werk begonnen, zegt Fleet Mall, kregen mensen weinig of geen verzorging. Ze kregen nauwelijks pijnmedicatie en de omstandigheden waren werkelijk verschrikkelijk, nachtmerrieachtig. De hospicevrijwilligers worden door de hospiceorganisatie getraind in basistechnieken. Ze leren elementaire verzorging en ze krijgen advies over hoe ze steun en geestelijke raad kunnen geven.
And we generally try to match up someone with the same religious background when we can, but we also train all the volunteers to be able to really help anyone of any faith. And we try to recruit volunteers who have a more universal kind of mentality, so they're willing to sit with and provide guidance for someone of a different faith without trying to interfere with their faith or give them another faith. That's very bad to do to someone when they're dying.
We proberen mensen met dezelfde achtergrond bij elkaar te brengen, zegt Fleet Mall. Maar in principe zijn onze vrijwilligers ingesteld op het begeleiden van mensen met allerlei verschillende achtergronden en religies. En ze leren om daarin niet in te grijpen. Omdat de gevangenissen voor buitenstaanders meestal moeilijk te bereiken zijn, worden in het gevangenishospicewerk bij voorkeur vrijwilligers ingezet van binnen de gevangenis, dus medegevangenen.
Not every hospice program in the prison uses prisoners as volunteers, but most of them do, and we emphasize that. I mean, that's the way it started, and we think that's much better because they're much more available. They can be there every day, and they can understand and trust each other more easily. So if you can give a prisoner very good training as a hospice worker, then they make the best caregiver.
De gevangenenvrijwilligers hebben meer tijd, ze kunnen elke dag op bezoek gaan en ze begrijpen de problematiek veel beter. Daarom zijn zij voor dit werk het meest geschikt. Omdat de gevangenissen zo afgelegen liggen, kunnen bovendien de meestal straatarme familieleden zelden of nooit op bezoek komen. De hospicevrijwilligers worden dan ook een soort familie van de zieken en stervenden. Ze nemen de familierol over.
So we operated much more like family caregivers than just plain volunteers. And the relationships became very, very intimate and powerful. Because you're assigned to a specific patient and you stay working with them throughout their whole illness and their eventual death. And so you become very close.
De vrijwilligers begeleiden dezelfde persoon tijdens zijn hele ziekbed tot aan zijn dood. En daarom ontstaat er een heel sterke band tussen vrijwilliger en stervende. Daarom ook is het werk enorm transformerend voor de vrijwilliger.
Because I think when you shift your focus from your own problems to the problems of others, it's very healing. And the hospice work is particularly transformative because you're confronted with your own mortality. You realize it could be you laying there dying.
Als je je aandacht van je eigen problemen verschuift naar die van anderen, is dat erg helend. Het hospicewerk is met name zo transformerend omdat je wordt geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid. Een belangrijk aspect van elk spiritueel pad is dat je er vrede mee hebt dat alles vergankelijk is en dat je je realiseert dat ook jij zult sterven.
And that brings you in touch with your own mortality, which is a big part of the spiritual path in any religion, is really reconciling ourselves with impermanence and death. I mean, that's what makes us actually begin to look at our lives in a serious way.
Over het effect van de meditatie op de gevangenen zegt Fleet Mole dat het voor de meesten heel nieuw was om hun geest te observeren. In meditatie krijg je inzicht in wat je drijft. De meesten dachten daarvoor dat alles in hun leven ze maar gewoon overkwam. In de meditatie ontdekten ze dat er een denkende geest is die wild en chaotisch is. Na verloop van tijd begonnen ze te zien dat daaruit gedachten opkomen, die zich ontwikkelen tot mentale toestanden, stemmingen, emoties en impulsen, die weer leiden tot gedrag en de nodige gevolgen.
So they begin to see this relationship between the very first level of just thoughts and the consequences that they keep ending up in, like being in prison in the first place, or even within prison of getting in trouble all the time. And so possibly then sometime because they're meditating and their awareness is increasing, they recognize themselves in the middle of one of these patterns and they see the moment of freedom where they could make a different choice. And before they never knew they had that choice. And so that is a major revelation to people.
De gevangenen hebben allemaal last van emotionele problemen. Ze kunnen niet slapen en liggen voortdurend te denken. Meditatie helpt ze om innerlijke rust en vrede te vinden. Dan gaan ze het verband zien tussen hun gedachten en de uiteindelijke gevolgen. Ze ontdekken in dat patroon een moment van vrijheid, waarop ze een andere keuze kunnen maken. Dat is een enorme openbaring voor ze. Maar meditatie alleen is niet de oplossing.
But I don't think meditation alone is enough. Towards the latter part of my time in prison, I was able to bring a very transformational kind of psychological program into the prison from the outside, which was involved very deep, intense grief work and rage work, going very deep into early childhood trauma and shifting our relationship to that trauma, healing it and shifting away from any kind of victim position, reclaiming our being that had been, and most prisoners, the vast majority of prisoners, experienced childhood trauma. Sexual abuse, physical abuse, emotional abuse.
Tegen het eind van zijn verblijf in de gevangenis introduceerde Fleet Mole iemand van buiten met een techniek die mensen met psychische problemen kon helpen en trauma's uit de vroege jeugd kon helpen aanpakken. De meeste gevangenen zijn namelijk seksueel, lichamelijk en emotioneel misbruikt in de jeugd.
And it was amazing. We had 30 prisoners, probably 25 of them had experienced profound childhood trauma. It's no wonder they're in prison. Yeah. So it's amazing some of them are even alive.
Aan de therapie namen telkens 30 mensen deel, met heel verschillende achtergronden. De meeste waren echt zware jongens. Maar al snel lieten ze meer van zichzelf zien dan ze ooit eerder hadden gedaan. De mensen die op beide niveaus hadden gewerkt, dus meditatie en psychotherapie hadden gedaan, werden door Fleet Mole vervolgens voor het vrijwilligerswerk in het gevangenishospice gerekruteerd.
And a group who then went through two of this new program, they went through it twice, and they were also involved in all this other work. They started their own group. And this group, these men were not only transformed, but they started transforming the whole prison. They started creating new programs, and they were transforming others. And the prison administration couldn't believe these men. They were amazed by these men. The warden, the director of the prison, everyone was just so amazed. These prisoners were absolutely transformed and their lives were completely about serving others.
Een aantal van degenen die de intensieve therapie hadden gevolgd, deed die therapie nog een keer. En deze mensen veranderden daarna volledig. Ze vormden toen een eigen groep en begonnen vervolgens op hun beurt de hele gevangenis te veranderen. En die transformatie ging steeds maar verder. De gevangenisdirectie was verbijsterd om te zien hoe de gevangenen veranderden en hoe ze zich in dienst stelden van anderen.
Ja. So I really understood that it's not just one thing. I mean, meditation is very powerful, but people in prison need many resources, and they have a lot of problems, and most of them have childhood trauma. So you need to work on many different levels. So the model that I'm trying to promote for criminal justice and prisoner rehabilitation today is something I call integral transformative justice. Integral meaning that we work on all these different parts of ourselves, sort of like in a holistic way, at the level of body, mind, spirit, and at the level of relationship and community, and that we try to have programs that have many different components, and that these components are related, so we can work on this in an integrated way, that they're related with each other, and that we include within that components that are genuinely transformative, like meditation and yoga and some kind of psychotherapy and service work, like the hospice work. These things are genuinely transformative. And so I think this is the approach that's needed. It's not just one thing.
Fleet Mall begreep dus dat één benadering niet voldoende is. Hij ontwierp daarom de zogenaamde integrale transformerende justitie. Een model voor de aanpak van gevangenen en voor reclasseringswerk. Daarbij wordt gekeken naar lichaam, geest en ziel van de gevangenen en worden technieken ingezet als meditatie, yoga, psychotherapie en dienstbaarheid aan anderen. Hoewel Fleet Mall sinds 5 jaar weer vrij is, popelt hij om terug te gaan naar de gevangenis en daar te werken. Dat heeft het meest zijn hart. Zolang hij nog in zijn proeftijd zit, wordt hij echter niet toegelaten. Hij moet zijn werk dus van buitenaf blijven doen. Fleet Mall geeft verder les aan de Naropa Universiteit in Boulder, waar hij spiritualiteit en sociaal bewogen boeddhisme onderwijst. Ook werkt hij bij de Zen Peacemaker Community. En is hij hoofd van het Prison Dharma Network en de Prison Hospice Association. Maar het liefst werkt hij met de gevangenen zelf en hij verheugt zich op de dag dat hij de gevangenis weer wordt binnengelaten.
They will not let me go back into the prisons yet. The prisons want me to come in. I get invited by wardens, directors of prisons. I get invited all the time. And I'm directing programs that are inside prison. But I'm still under probation with the federal authorities. And my probation officer in Colorado actually supports me being able to go back in, but her supervisor is still saying no. So I'm still not able to go directly in myself, and that's very sad for me because that's the work I really want to do. I mean, I do all kinds of work. A big part of my work is teaching at university. I teach at Naropa University, and I teach engaged spirituality and peacemaking and socially engaged Buddhism. And I work with the peacemaker community, and I do all this. I direct these prison organizations, and I do a lot of training for prison volunteers on the outside. But what I really want to do is go back in and work directly with the prisoners myself. That will be much more in my heart. So I look forward to the day when they let me go back in.
U hoorde een bijdrage van Jeanette Werkhoven. Voor meer informatie over het werk van Fleet Mall kunt u terecht op de website www.prisondharmanetwork.org. Ik herhaal www.prisondharmanetwork.org en op www.npha.org. www.npha.org. Fleet Mall is nog altijd het hoofd van het Prison Dharma Network en de Prison Hope Association. Bovendien is hij docent aan de Naropa Universiteit in Boulder en is hij actief binnen de Zen Peacemaker Community. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Volgende week zaterdagmiddag organiseert het Centrum voor Shin-Boeddhisme in Antwerpen een lezing door Martine Strubbe over geweld in de politiek en de leer van de Boeddha. Het begint om 2:30 en u vindt het centrum aan de Pretoriastraat 68 in Antwerpen-Berchem. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. 035 629 3191. Morgenmiddag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, De Klank van Contemplatie. Een programma waarin Joep Bor toelichting geeft bij een bijzondere tentoonstelling van Indiase muziekinstrumenten in Parijs. Morgenavond om 8:00 op deze zender het tweede deel van een portret van Desiré van Dijk met als titel Joy. En volgende week zaterdag in de reflecties een reportage over het jaarlijkse jongerenweekend van het Maitreya Instituut in Emst. En verder gaan we op bezoek bij iemand die een Boeddha-beeld in de huiskamer